Welkom bij podcast De Biepes Meer, een initiatief van Matt Gubbels en Irene Harmsen. Samen zijn zij op zoek naar wat leeft en beweegt in de wereld om ons heen. Ze geloven in de kracht van gemeenschappen en hoe zij bijdragen aan de vraagstukken van deze tijd.
Welkom bij deze nieuwe aflevering van podcast De Biepes Meer. Op donderdag 18 juni waren we uitgebreid aanwezig op het Nationale Bibliotheekcongres. Van 9 tot 5 waren we te bewonderen met onze podcastmarathon in een glazen huis op het Inspiratieplein. Een van de thema's tijdens de dag ging over digitale soevereiniteit en digitale autonomie. We spraken daarover met Jantien Bosboom, directeur van Public Spaces, en met name ook hoe wij als burgers, maar ook bibliotheken, daarin een rol kunnen spelen. We maken kennis met Jantien, die zich dagelijks druk maakt over de grip van Big Tech op organisaties en burgers.
Ja, stel je voor dat we zelf de regie weer hebben over het internet en de effecten op de maatschappij.
Ja, dat doe jij via een organisatie die heet Public Spaces. Daar kunnen allerlei bedrijven, misschien ook wel individuen, zich bij aanmelden, toch?
Organisaties. Maatschappelijke organisaties, ja.
Ja. Waar staat Public Spaces voor in dat hele debat rondom digitaal soeverein zijn worden?
Eigenlijk de naam zegt al heel veel. Hè? Dus Public Spaces, publieke ruimtes. Public Spaces is ontstaan vanuit verschillende publieke organisaties, uit verschillende sectoren. Dus de publieke omroepen, bibliotheken, cultuurinstellingen, onderwijs. Die zich beseften dat het eigenlijk best een vreemde situatie is als je erover nadenkt dat je... In onze fysieke wereld natuurlijk hebben wij heel goed nagedacht over hoe richten we die ruimte in. Je hebt natuurlijk commerciële plekken, zoals winkels, kantoren, maar ook publieke plekken, zoals een bibliotheek. Die hebben ook functies gekregen, zoals een bibliotheek is kennis en informatie, het faciliteren van ontmoeting en debat. De publieke omroep, die staan voor een pluriform media aanbod. Ja, het is gewoon heel goed bedacht, heel goed geregeld. Er zijn instituties, die hebben verantwoordelijkheden. En als je dan gaat kijken naar de online wereld, ja, wat is daar dan eigenlijk geregeld, hè? Dus als je bedenkt dat we, als je nu kijkt naar de maatschappij en gewoon je dagelijks leven, in hoeverre je eigenlijk afhankelijk bent van die digitale wereld, hoeveel je dat gebruikt voor alles, voor je dagelijks contact, voor je netwerk, voor je familie, voor je school, voor het onderwijs van je kinderen, voor je werk, dan is het eigenlijk absurd als je erover nadenkt dat we dat allemaal met buitenlandse big tech bedrijven vormgeven, waarvan we eigenlijk geen idee hebben hoe die software in elkaar zit. Want die kunnen niet onder de motorkap kijken. Die met algoritmes van alles doen waar we totaal geen regie over hebben. Dus het idee van Public Spaces is, dit kan anders. We kunnen ook online kunnen wij publieke ruimtes vormgeven waar we zelf de regie hebben. Waar we publieke waarden kunnen beschermen. Waar we zorgen dat hele belangrijke maatschappelijke functies, zoals inderdaad voor media aanbod, maar ook gewoon veilig contact, publiek debat, dat die gewoon goed vormgegeven kunnen worden. Dus dat is wat we proberen te doen. En dat is iets wat we op het grote plaatje proberen we aan te werken. Dus hoe zorg je er nou voor dat je zo'n digitale publieke ruimte creëert? En welke rol hebben dan organisaties daar bijvoorbeeld in? Wat moet de overheid daarin doen? Maar ook op kleinere schaal. Dus we zijn nu met meer dan 40 organisaties die allemaal kijken naar hun eigen digitale infrastructuur. Wat gebruik je nou eigenlijk voor digitale tools en platforms? En voldoen die eigenlijk aan publieke waarden? De waarden die jij als organisatie bijvoorbeeld hebt? En zo niet. Spoiler alert, meestal voldoen ze daar niet aan. Hoe kan je dat dan veranderen? Wat kan je wisselen? Welke tools zijn er? En hoe kunnen we ook voor samen zorgen dat die tools opschalen en beter worden?
Ja, als we het dan toch hebben over tools, hè? Even heel concreet. Wij streamen vandaag via YouTube. En wij zijn in de afgelopen weken... Oei. Heel erg fout. En toen hebben we via jullie website een heel uitgebreid artikel gevonden met alternatieven. Maar dan kom je toch bij grote jongens terecht. Grote bedrijven die dat vooral voor andere grote bedrijven doen. En heel weinig voor simpele huiskamer podcasters zoals wij. En ik heb met een van die partijen gesproken, Jetstream. En die zeiden van we zijn lui in Europa om dit soort dingen te ontwikkelen. En B, het kost heel veel geld om dit zelfstandig te ontwikkelen. Van de grond af op te bouwen en daarna weer beschikbaar te stellen voor consumenten. Dus daar zit nog een behoorlijke uitdaging volgens mij.
Er zit zeker een uitdaging. En dat is denk ik ook, de key is uiteindelijk samenwerking. Dus dat je dat niet in je eentje, of je nou een individuele podcaster bent of een organisatie of een bibliotheek, Dat je dat niet in je eentje moet willen gaan uitvinden, maar dat je dat samen doet. En daar is dus ook best, vind ik, een hele duidelijke rol voor bijvoorbeeld een overheid. Want hè, als je bijvoorbeeld een nieuwe dienst of een nieuw product wil ontwikkelen, op het moment dat jij de overheid hebt of launch een customer, ja, dan heb je gewoon een partij waar je op kan rekenen. Er kan iets ontwikkeld worden, dan kan je zorgen dat het robuust is en dat het ook beschikbaar wordt voor andere maatschappelijke partijen of voor de individuele podcaster.
Ja. Als we nou eens het Microsoft Office pakket erbij pakken. Hè? Zo'n beetje heel Nederland heeft dat pakket. Ja, wij niet meer. Wij zitten op Nextcloud. Dus dat is dan wel weer een pluspunt.
10 punten.
10 punten. Ja. Maar jullie hebben 5 publieke waarden. Hè, waar langs jullie applicaties en systemen en platformen leggen. Als we nou eens Microsoft Office langs die waarden leggen. Waar komen we dan op uit? Hè? Openheid bijvoorbeeld.
Ja, nou, ten eerste laten we zeggen MS365, hè? Want dat is waar iedereen op zit nu. En het is leuk, we zijn natuurlijk op het bibliothekencongres. Ik weet dat heel veel bibliotheken ook de laatste jaren zijn overgestapt op 365. Dus dat is wel een mooie testcase inderdaad. Ja. De waarden. Nou, ten eerste ga je dan kijken naar open. Is het open? Het is in ieder geval niet open source. Dat weten we. Ja. Dus je weet eigenlijk niet wat daar gebeurt. En dat betekent ook dat je eigenlijk een soort vendor lock-in hebt. Dus je zit vast aan die ene aanbieder. Kijk, als je Nextcloud gebruikt en je bent niet tevreden met de service van Nextcloud, dan kan je naar een andere aanbieder die dezelfde software kan aanbieden, want het is open source, dat kan. Dat kan niet bij Microsoft. Dus je zit eraan vast. Dus dat is al een probleem. En dan verantwoordelijk, dat is wel een heel interessante in dit kader. Dus verantwoordelijk is ook van hoe gaan ze om met de data bijvoorbeeld. Nou, bij Microsoft is er recentelijk iets heel interessants gebeurd in dat kader. Namelijk in mei heeft Microsoft de namen van wetenschappers en ambtenaars doorgespeeld aan Amerika. Ja. Die bezig zijn met wetgeving over techplatforms in Nederland. Ja, dat is totaal onverantwoordelijk. Dus dat is een probleem. Waar je natuurlijk niet mee te maken wil krijgen. Het volgende is soeverein. En er wordt natuurlijk heel veel gesproken nu over soevereiniteit. En dan gaat het vaak over soevereiniteit op landsniveau. Dus hoe onafhankelijk ben je als land. Je kunt het ook hebben over soevereiniteit van een persoon. Dus in hoeverre heb je de regie over je eigen data, over je eigen content. Ook weer een bruggetje naar wat ik net al zei. Dus op het moment dat je naam wordt doorgegeven, ja, heb je natuurlijk geen regie daarover. Het is sowieso op dit moment natuurlijk een beetje een probleem met alle software uit Amerika, omdat ze in Amerika de Cloud Act hebben. En dat betekent in feite dat als de Amerikaanse overheid gegevens wil opvragen, hebben ze daar het recht toe. Zelfs als de server in Europa staat. Dus je ziet nu ook dat partijen zoals Microsoft gaan zeggen, wij hebben een soevereine cloud. Je kunt bij ons een soevereine cloud afnemen. Ja, dat bestaat gewoon niet. Want zolang het van Microsoft is, ook al staat het in Nederland, moeten ze toch die gegevens afstaan als er om gevraagd wordt. Dus dat is een probleem. En dan hebben we, hoe moet ik gaan tellen?
Ja, de gebruiker centraal volgens mij.
De gebruiker centraal, dus de mens centraal. Is ook een lastige, want je ziet bijvoorbeeld ook bij Microsoft dus dat ze nu overal AI instoppen. En of je dat nou wil of niet, ja, het komt er toch in. Dus het gaat niet echt om wat jij als gebruiker wil.
Ja.
Dus Microsoft scoort heel slecht.
Ja, wat ja. Nu heb ik bij Apple heb ik wel een keuze als het gaat om AI. In ieder geval op mijn telefoon. Want dan kan ik het vinkje wel of niet aanzetten.
Dat is fijn, maar je hebt nog steeds wel een onwijze vendor locking.
Precies. Ja. Maar stel dat ik, hè, zoals ik heb gedaan, het is me eindelijk gelukt. Ik ben op Nextcloud gegaan. Misschien moeten we aan de luisteraars nog even uitleggen, hè, wat dat precies is. Maar ik ben nu in staat geweest om het knopje iCloud ook uit te zetten. Dus ik schrijf niks meer weg naar de iCloud.
Ja.
Dan ben ik toch ook goed bezig, dacht ik zo.
Dat is fijn. Je hebt meer keuzevrijheid. Dus je hebt iets meer autonomie. Hè? Dus je hebt eigenlijk de twee termen die nu een beetje rondzweven. Is dan digitale soevereiniteit. In hoeverre is het binnen je eigen Europa of Nederland waarin je dingen kan vormgeven. En digitale autonomie. En autonomie gaat meer over de keuzevrijheid. Dus in hoeverre kun jij als individu of als land of als werelddeel je eigen keuzes maken. Of je iets bijvoorbeeld wel of niet wil gebruiken. Dus daar zit meer digitale autonomie in. Maar nog steeds zijn er natuurlijk een aantal andere problemen. Het blijft een Amerikaans bedrijf die gegevens moet overdragen. Apple heeft echt een hele grote vendor lock-in natuurlijk. Dus ook daar zijn problemen.
Ja. Ja. Dus als ik als burger wel nog gebruik wil maken van de sexy apparaten van Apple, hè, want zo worden ze altijd wel tentoongesteld, dan kan ik wel roepen dat ik op de Nextcloud zit. Nou, dan heb ik nog steeds iets Amerikaans in huis.
Ja, maar het is heel moeilijk om helemaal helemaal digitaal autonoom te zijn. Ik weet niet of iemand dat is, al is gelukt. Ik denk dat we ook heel blij moeten zijn met de kleine stappen die je kunt nemen. En dat je ook als individuele gebruiker of persoon in dit geval ook altijd trots moet zijn op de stappen die je wel kunt nemen en die je ook neemt. Maar dat begint altijd met kleine stappen. Je kunt niet van de een op de andere dag helemaal los zijn van dingen. Dus ik probeer ook altijd wat te zeggen van... ook bijvoorbeeld met sociale media. Het is natuurlijk, je wil het liefste van al die big tech socials af en dan andere dingen gaan gebruiken. Ja. Maar het is heel moeilijk om de ene dag op dezelfde dag alles op te zeggen en iets nieuws te beginnen. Nee, dat kost ook tijd. Dus je wil eerst iets anders ernaast gaan gebruiken. Dan ga je dat eens opbouwen. Je gaat het verkennen. Het werkt anders. Het is een andere soort manier waarop het gaat. Een andere community. Nou, het kost ook tijd om daar iets op te bouwen. En dat doe je naast elkaar. Dus alle kleine stapjes zijn...
Nee, klopt. Want ik heb mijn iCloud heb ik al afgeserveerd. Maar nu ben ik nog bezig om mijn OneDrive leeg te halen. En,
heel hoop werk. Ja, maar dat is straks wel lekker bij Nextcloud. En dat is dan toch wel een goed gevoel.
Precies, ja. Kun je uitleggen wat Nextcloud is?
Ja, Nextcloud is eigenlijk een cloud die in Europa, uit Europa komt. En Nextcloud is helemaal open source. Dus Nextcloud is ook een bedrijf en die bieden die cloud ook aan. Maar wat zij in feite aanbieden is dan ook meer de servers daaromheen. Want de code van het product zelf kan dus door iedereen gebruikt worden. En dat is heel interessant. Want dat betekent dus als jij Nextcloud neemt, als je niet tevreden bent met hoe zij het aanbieden, dan kun je naar een andere aanbieder gaan en dan kun je zeggen van nou, ik vind het wel interessant, maar ik zou dit of dat erbij willen. Ja. En die kan dat dan zelf erbij bouwen. Dus het biedt je heel veel autonomie, om daarmee even terug te komen. Om zelf vorm te geven hoe je dit wilt gebruiken.
Ja. Ja. Ja.
En ik denk wel mooi is ook mee, van, juist omdat het gesprek nu heel erg daarover gaat. Hè, het gaat ook op Europees niveau. Het gaat over strategische autonomie. Het gaat over digitale soevereiniteit. En ik denk wat we wel heel goed in de gaten moeten houden is dat het eigenlijk over meer moet gaan dan alleen soevereiniteit. Want het is natuurlijk belangrijk dat je de regie hebt op je eigen digitale tools, middelen. Maar het is niet genoeg als het alleen Europees is. We willen natuurlijk niet te zijn, ik denk dat er genoeg partijen zijn in Europa die zitten te handen wringen en te wachten totdat zij de kans krijgen om ook zo'n mooi grote multinational in Europa te bouwen die dan voor heel Europa de cloud kan gaan doen of die een sociale media monopolie kan hebben. Dat is natuurlijk niet wat we willen. Dus het moet wel, het gesprek over digitale soevereiniteit moet hand in hand gaan met publieke waarden. Dus wat zijn nou onze Europese waarden en hoe zorgen we dat we die beschermen? In de technologie die gebouwd wordt. Dus dat betekent ook dat er gewoon regels moeten komen rondom open source en open standaard en interoperabiliteit.
Ja, maar dat zou dus ook kunnen betekenen, sterker nog, dat is gewoon al realiteit. Want wij hebben gekozen om te werken met LibreOffice in plaats van Microsoft Office. 10 punten. Dat is niet zoals wij dat gewend zijn. Word, PowerPoint, Excel, maar dan in een LibreOffice variant. Mis je toch heel veel dingen aan functionaliteit.
Ja, bent ook wel,
soms waar. Wel, maar het is ook, wij gebruiken ook zoveel mogelijk inderdaad alternatieve diensten. Een deel is ook gewoon gewenning. En als iets dan net anders werkt dan je gewend bent, dan denk je in eerste instantie, oh wat irritant, dat knopje zit niet links maar rechts. Ja. Wat werkt dit onhandig? Terwijl, het is ook maar gewenning dat het knopje al rechts zat. En misschien dat hij een bepaald dingetje niet kan wat die oude software wel kon, maar misschien kan hij iets heel anders wel wat die oude software niet kon. Dus het heeft ook een bepaalde tijd nodig om te wennen aan die andere producten en te zien inderdaad wat kan je er precies mee, hoe werkt het, en dan raak je er ook eigenlijk heel snel aan gewend. En daarbij wil ik ook zeggen, het is ook heel belangrijk, hoe meer mensen dit gaan gebruiken, hoe meer innovatiekracht er ook komt bij de ontwikkelaars van dit soort producten. En dat gaat ervoor zorgen dat het straks ook nog bruikbaarder wordt, minder functie heeft.
Ja. Maar ik moet wel zeggen dat de zoektocht naar goede tools, daar zijn wij heel expliciet mee bezig. Ja, dat is wel een dingetje. Hè. Je moet wel heel veel effort erin stoppen en uit te zoeken. Hè. Wat is voordeel, wat is het nadeel? Hè, wij zijn bijvoorbeeld een tijd geleden afgestapt van Riverside, hè, waarmee wij remote podcasts konden opnemen. Echt een hele hoge kwaliteit. Dat doen die Amerikanen echt heel erg goed. Dan stap je over op bijvoorbeeld Nextcloud Talk. Hè? Zeg maar de Zoom Teams, maar dan in Nextcloud. Ja, dat vonden wij een beetje DDR-kwaliteit qua beeld en qua geluid. Ja. Weet je? Nou, dan ga je toch weer verder zoeken. En dan komen we voorlopig niet wij elkaar via Digital Samba. Ik weet niet of je die al eens een keertje gehoord hebt. Nou ja, dat was voor mij heel verrassend. Ja. Maar hij is gratis. Hij is volledig Europees. Thans, dat denken we. Hè? Dat schrijven ze. Dat is ook maar de vraag of dat daadwerkelijk zo is, maar ik vertrouw daar wel op. Ja, en het is eigenlijk ja, best wel de functionaliteit die we nu hebben. Maar hoe kunnen wij burgers nu helpen in die zoektocht?
Ja, dat is een belangrijk. En ik denk dat er zijn natuurlijk wel heel veel plekken op internet waar je informatie kan vinden. Je hebt websites zoals European Alternatives en Switching Software. Met Public Spaces proberen we ook zoveel mogelijk dat duidelijk te maken van wat zijn alternatieven, maar ook hoe zorg je nou dat je het vaak meer op organisatieniveau, hè, hoe kun je daar overstappen. Dus we publiceren nu bijvoorbeeld iedere maand op Digital Independence Day. Dat is een initiatief dat in Duitsland is gestart.
Ja.
Iedere eerste zondag van de maand is het overstapdag. Gaan we met z'n allen lekker overstappen naar andere. Het
is andere zorgverzekering.
Dat heet de Doei-dag. Kun je ook vinden op het internet. Met hele leuke recepten voor als je individueel die overstap wil maken. Vanuit Public Space doen we dat op organisatieniveau. Dus dan is het inderdaad van, oké, bijvoorbeeld je wil een nieuwsbrief sturen. Welke diensten zijn er dan? Wat zijn de voordelen? Wat zijn de nadelen? Welke kan wat? Welke moet je zelf hosten? Welke kun je ook gehost afnemen? Het is echt om een soort van routekaart te schetsen. Om andere organisaties te helpen. Om dat makkelijker te maken. Want als we dat allemaal zelf moeten uitzoeken. Ja, dat is heel veel werk. Dat heb je gevonden.
Ja, dat is echt een zoektocht.
Dus ook daar, samenwerking is echt key. Om te zorgen dat je de juiste stappen neemt. En het is niet zo makkelijk als dat je een lijstje kan maken. Want dat zijn eigenlijk twee problemen. Aan de ene kant is het toch vaak, hè, de ene software kan dit en de andere kan dat. Dus het is heel persoonlijk, of het nou voor een persoon of voor een organisatie, is heel persoonlijk wat je eigenlijk wil uit die diensten. Plus het is ook zo dat dingen veranderen. Dus we hebben de afgelopen tijd ook wel gezien met de opkomst van AI bijvoorbeeld, dat er in heel veel software in één keer AI verscheen. Dat betekent dus ook dat je niet zomaar een lijstje kan maken van dit zijn geschikte dingen. Want die veranderen, de privacyvoorwaarden veranderen de hele tijd. Gebruikersvoorwaarden veranderen, er worden nieuwe diensten ingebouwd. Dus een heel veranderend landschap.
Ja, en voordat je het weet zit je er toch weer middenin in die Amerikaanse toestanden. Want wij gebruiken een bepaalde tool om, als we een podcastopname hebben gehad, om het geluid een beetje op te leuken en op te schonen. Maar zodra je de AI-functie van die tool weer gebruikt, weet je weer dat het via servers in Amerika zit.
Dat weet je niet zeker. Dat ligt eraan welke.
Dat heb ik uitgezocht. Maar dat is bizar.
Ja.
Dus het lijkt alsof je iets gebruikt dat in Europa gemaakt en gehost wordt. Maar op het moment dat je AI gaat gebruiken, loopt het weer via Amerika.
Ja, dus je moet goed blijven opletten en de kleine lettertjes lezen. Ja, dus
ja, ja. Dan even bibliotheken. Hoe staan bibliotheken ervoor op het gebied van digitale soevereiniteit? We gebruiken Office of 365 natuurlijk massaal. Maar de onderliggende infrastructuur, weet jij daar iets van?
Als je kijkt naar bibliotheken, dan zie je dat inderdaad veel Office wordt Microsoft wordt gebruikt. Wat ook nog wel een vraagstuk is voor veel bibliotheken, is echt het gebruik van sociale media. Omdat het toch nog heel erg het gevoel heerst van via die sociale media moeten we onze doelgroepen bereiken. We hadden vandaag een heel interessant gesprek. We hebben vandaag ook een workshop gegeven hier op de bibliotheekcongres. Is dat eigenlijk wel zo? Dus er zijn ook bibliotheken die dat nu gaan testen. Van ja, maar is het wel zo? Als we nou stoppen een paar maanden met sociale media, komen er dan minder mensen naar onze events? Of denken we dat alleen maar? Dus dat zijn wel heel interessante dingen. Van, ja, uiteindelijk is het een soort afweging ook van waarden. Dus je hebt als bibliotheek natuurlijk publieke waarden. Er staan natuurlijk gewoon waarden benoemd in de wet voor bibliotheken. Tegelijkertijd heb je waarden binnen je programma. Je wil zoveel mogelijk mensen bereiken, want je bent bezig met digitale geletterdheid bijvoorbeeld. En die dingen moet je uiteindelijk tegen elkaar af gaan wegen. Van, wil je hier wel of niet sociale media bijvoorbeeld voor inzetten? En welke sociale media dan? En wat betekent dat dan voor de waarden? In hoeverre schend je die waarden daarmee? En wat betekent het ook voor de maatschappij als je dit doet?
Ja, lastige vraagstukken hoor, vind ik.
Nou ja, maar daarom is het ook zo belangrijk om daar samen over te praten. Dus het is iets wat we denk ik uit moeten vinden, maar wat we niet alleen hoeven te doen.
Ja.
En dat speelt bij bibliotheek, maar dat speelt ook bij allerlei andere organisaties.
Ja. Jullie zijn gericht op organisaties, hè, met name. Zijn er ook partijen die heel specifiek gericht zijn op burgers? Jij, ik, Irene, hè, bijvoorbeeld Bits of Freedom is daarmee bezig, hè, om ook alternatieve tools aan te bieden?
Ja, daar werken we veel mee samen inderdaad. Ja, precies. Ja.
Maar zijn er partijen die daar nu echt werk van maken om burgers in Nederland bewust te maken van dat we hier een mogelijk gevaar lopen? En wat meer op eigen benen moeten staan?
Ja, dat denk ik dat er veel partijen wel mee bezig zijn. Bits of Freedom heeft natuurlijk net een campagne ook gehad daaromheen. Hè? Dus de weg van Big Tech. Maar er wordt best veel over gesproken. Dus er zijn echt wel een aantal partijen werkzaam binnen dit kader om dit te doen. Bijvoorbeeld, we zijn ook in samenwerking met Waag Future Lab. Dat is ook een van de partners van Public Spaces werken we aan. Alternatief voor sociale media. Maar dat is heel leuk, dat is heel breed eigenlijk. Dus we zijn in een samenwerkingsverband, dat heet de Next Socials. Waar we met de Zwaag Future Lab, die doen het met de journalistiek. Maar ook met partijen vanuit de mentale gezondheid en met publieke omroepen. Samen aan het kijken zijn, hey, hoe kunnen we nou eigenlijk andere social platforms bouwen. Waar we met de communities eigenlijk die achter die organisaties zitten terecht kunnen om betrouwbare informatie uit te wisselen, om een veilig gesprek te voeren. En er is eigenlijk al heel veel mogelijk. Dus het is heel mooi. Twee weken geleden was ook de Public Spaces Conferentie. We doen één keer per jaar een groot event. Heel leuk, heel veel sprekers, nationaal, internationaal. Heel veel partijen die daar in gesprek gaan over welke stappen moeten we nou eigenlijk nemen om die publieke waarde te borgen en een beter internet te creëren. En daar hebben we met een heel veel Europese partijen samen ook een European Social Stack idee gelanceerd. Waarin we eigenlijk zeggen, er is al best wel veel technologie voor alternatieve sociale media beschikbaar. En het is nu tijd dat we allemaal samen hier een beweging van maken. Dus zorgen dat die verschillende technologieën ook met elkaar kunnen communiceren. Zodat we niet aan verschillende eilandjes werken, maar dat we gewoon één groot landschap bouwen. En dat op dat landschap, op die technologie, ook weer partijen zoals misschien de bibliotheeksector kunnen doorbouwen en misschien wel ook online veilig debat en ontmoeting kunnen gaan faciliteren.
Ja.
Nou, als het mij vraagt, ik zou het heel mooi vinden als een bibliotheek hun functies niet alleen offline in de bibliotheek, maar ook online zou kunnen vormgeven.
Ja, nou dat vind ik een hele mooie boodschap voor onze bibliotheken. Want online het leven speelt zich steeds meer online af. Leidt wel tot dat je in een bubbel terechtkomt. Op een gegeven moment geen contact meer hebt met die andere bubbels. Maar ja, ik denk dat dit een hele goede zaak is. Wij hebben zelfs overwogen, dus dat hou ik maar even tegen jou aan. Hoe zou je het vinden als wij in iedere podcast een vast item laten terugkomen waarin we een alternatieve tool presenteren?
Dat vind ik een heel goed idee.
Ja, en zouden jullie daaraan willen meewerken?
Ja, natuurlijk. Hartstikke leuk. Ja.
Iedere zondag was het toch? Of één keer in de maand?
Eerste zondag van de maand.
Ja. Nou, dan gaan wij daar dat helemaal een beetje matchen.
Ja.
Ik was nog wel even benieuwd, Jantien. Want je had het net over Europese wetgeving. Is nodig hè, om ook gewoon hier zeg maar toch ook wel wat richtlijnen te geven. Hè. We voelen allemaal enorm die druk hè, vanuit Amerika. Hè. We merken dat nu zeg maar op politiek niveau. Maar wij als particulieren willen ook overal vanaf. Hè. Ook al hebben we hier een Apple-telefoon, we hebben geen Safari meer. Hè? Dus we gooien al die apps weg en we hebben alleen nog maar de huls, eigenlijk. Maar zou het hier in Europa ook zo uit de hand kunnen lopen? Zoals we het nu voelen en ervaren, zoals we naar Amerika kijken.
Ja, dat kan. Dat kan natuurlijk. Ja, maar dat is precies wat ik probeer te zeggen.
Ja, ja, nou.
Ja, natuurlijk kan het hier. Daar moeten we niet naïef in zijn. Natuurlijk kan het hier ook uit de hand lopen. Ja. Daarom is het zo belangrijk dat we dat gesprek breed voeren. Dus niet alleen, we moeten nu Europese technologie hebben.
Nee.
En daar gaan we heel veel geld in pompen. Nee, we moeten Europese technologie die gebaseerd is op publieke waarden.
Ja.
Daar moeten we hele strenge regelgeving voor hebben. Zodat de technologie die hier gebouwd is, is een zeker technologie die met overheidsgeld gefinancierd wordt.
Ja.
Dat we zorgen dat die altijd bijvoorbeeld open source en interoperabel is. Dus dat je nooit een vendor lock-in kan creëren.
Ja. Maar hoe komt het nou dat wij in Europa daarin zo zo komt het over, hè? Zo vertraagd reageren? Wat is daar dan de oorzaak van?
Ja, wat is vertraagd reageren? Ik denk dat je, als je het hebt over regelgeving, dan loop je natuurlijk eigenlijk altijd achter.
Ja, ja.
Want je reageert natuurlijk op iets wat al gebeurd is.
Mm-hmm.
En zeker als je dat afzet tegen de opkomst van Big Tech. Dat is natuurlijk move fast and break things. Dat gaat zo snel.
Ja.
Opkomst van AI, het gaat zo snel.
Ja.
Terwijl als je een proces van wetgeving hebt, ja, dat betekent dat je heel, heel, heel lang moet praten met heel veel partijen. Zeker in Europa, met al die verschillende landen.
Ja,
ja dat kost tijd. Dus dat is niet zo vreemd.
Nee.
Dus waarom gaat het traag? Ja, daarom gaat het traag. Ja.
Ja. Maar ik zei vanochtend tegen een student van Irene, die doet onderzoek naar digitale autonomie. hier bij de Bijenkorf, als je afrekent, dan kun je dat op twee manieren doen tegenwoordig. Gewoon met je telefoon of je pinpas erlangs hangen. Maar ook de optie om Tikkie te doen. Dat verschijnt er dus een soort QR-code waarmee je een Tikkie doet. En Tikkie is volgens mij Europees.
Ik vind het wel interessant, want kun je niet meer cash betalen dan? Je zegt, er zijn twee manieren en ze zijn allebei digitaal.
Oké, prima. Nou, zo gewend zijn we
allemaal. Kijk, als je echt autonoom wil betalen, dan betaal je cash.
Ja, of zoals mijn vader doet. Die schelden we ook vanochtend. Mijn vader print tegenwoordig gewoon nog steeds alles uit. Heel ouderwets.
Ja.
Dus als zijn printer stuk is, dan is hij helemaal in paniek. Dus ik ga hem op late leeftijd niet meer uitleggen wat digitale soevereiniteit is. En dat hij moet overstappen op de Nextcloud. Want dan wordt de goede man helemaal gek.
Ja. Printen is ook heel soeverein, denk ik. Dus je een papiertje vast kan houden.
Ja, precies. Wat raad jij bibliotheken aan om morgen overmorgen te doen op dit gebied? Want ik vind dat je er niet lang mee moet wachten.
Nee, daar ben ik helemaal met je eens. Ik raad aan om te beginnen bij het begin. En het begin is altijd het gesprek. Dus ga eerst eens in gesprek binnen de organisatie, maar dan heel breed. Hè? Dus met mensen van ICT, van Marcom, van management, van de directie, van programma. Haal gewoon van al die verschillende afdelingen mensen bij elkaar om te praten over wat gebruiken we nou eigenlijk voor technologie en wat betekent dat nou eigenlijk? En wat willen we? Hè? Wat zijn onze waarden en wat vinden we hier belangrijk in? Want pas dan, als je denkt de neus in dezelfde kant op hebt, kun je daarin verder. Met Public Space hebben we daar ook de hersenspoeling workshop dus voor ontwikkeld, waar we hier ook een kleine preview van hebben gedaan. Maar dat is heel belangrijk. Dus je wil eerst zorgen dat je het eens bent over wat zijn eigenlijk je waarden, waar vandaan ga je werken. En vervolgens moet je een plan gaan maken. Je kunt bijvoorbeeld de Public Space's digitale spoelkeuken gebruiken. Nou, dan kan je per tool eigenlijk gaan kijken hoe scoort dat dan op publieke waarden. En kleine spoiler alert, de meeste tools die bibliotheken gebruiken, die scoren vrij slecht.
Heel slecht.
Dan heb je meteen reden om te gaan vervangen. Maar dat kun je ook niet van de een op de andere dag doen. Dus dan vervolgens moet je een plan maken. En dan is het, je hebt best wel veel, veel gezegd, laaghangend fruit. Dingen die je heel makkelijk kan veranderen. Bijvoorbeeld op de website gebruik je misschien Google Analytics. Geen goede zaak. Sluist allerlei gebruikersdata door naar Google. Je kunt daar ook gewoon een open source tool zoals Matomo voor gebruiken. Kan hetzelfde. Doet hetzelfde, die krijgt dezelfde resultaten eruit en het is gewoon helemaal privacy-friendly. Dus dat is makkelijk.
Ja.
Iets anders wat ik nu steeds ook probeer mee te geven, want omdat sociale media best wel gezien wordt als een probleem binnen bibliotheken, dat snap ik ook, is ook een probleem, maar je wil vanuit je waarde werken, je wilt een goed voorbeeld geven als bibliotheek, dus je wil eigenlijk niet op TikTok of Instagram gaan, om daar je publiek te bereiken. Het is ook moeilijk om ermee te stoppen. Zeker als je denkt dat het bereik daar is. Waar nogmaals wat twijfel over bestaat. Maar begin eens met gewoon iets daarnaast gebruiken. Dat noemen we de plus 1 methode. Dus begin eens met zorgen dat alles wat je plaatst op sociale media ook ergens anders te vinden is. En dat kan op een alternatief platform zoals Mastodon bijvoorbeeld. Maar het kan ook gewoon je eigen website zijn. Maar zorg dat er in ieder geval een plek is waar het toegankelijk is. Waar mensen niet een inlog van Big Tech hoeven te hebben om bij jou foto's van het leuke event bijvoorbeeld te komen. Dus dat zijn eigenlijk hele kleine stappen om gewoon eens te beginnen.
Ja, dat is een mooie eye-opener. Feitelijk doen we dat al met LibreOffice, want we gebruiken nog steeds stiekem Word en Excel en PowerPoint.
Maar je hebt ook LibreOffice kunnen
starten. Maar dat dan weer wel, ja. Maar het blijft wennen. Het blijft gewoon wennen. Ja, en ik denk dat we nog een lange weg te gaan hebben.
Ja, en op sommige punten moet je ook gewoon samenwerken. Net zoals inderdaad Microsoft 365... Nou ja, je kunt natuurlijk als individuele bibliotheek aan de slag gaan met Nextcloud. Maar misschien is het wel veel logischer als we dat op sectorniveau aanpakken.
Ja, ja dat lijkt mij ook. Ja. En waar ik zo bang voor ben, hè, bijvoorbeeld op 30 juli. Hè, dan moet je weer aangifte doen, BTW-aangifte. Maar dan moet je daarna ook meteen weer betalen. En dan ben ik zo bang dat meneer Trump en zijn vrienden dan op die dag juist de zaak een beetje omswitchen. Zodat we niet meer kunnen betalen.
Ja, dat kan. Ja.
Of überhaupt onze belastingaangifte kunnen doen.
Ja.
Wat gebeurt er dan? Is de Belastingdienst dan coulant?
Ja, wat gebeurt, dat is een mooie casus. Maar ja, ik denk wel dat het dan nogmaals heel goed duidelijk maakt dat we een probleem hebben. En dat we daar heel snel iets aan moeten gaan doen.
Ja. Is het in die zin ook goed dat het kabinet bij monden van de staatssecretaris nu het verbod heeft uitgesproken op de fusie met Solvinity?
Ja, dat is heel goed. Dat is heel goed, maar het is ook wel ergens zorgelijk. Dus wat je nu ziet is dat er best wel in woord best wel veel ook in het regeerakkoord bijvoorbeeld staat. Hè, over digitale autonomie. Maar wat je ook ziet is dat het in eerste instantie nog best wel gefocust is op de overheid zelf. Dus de standaard voor de overheid moet digitale autonomie zijn, moet open source zijn. Maar dan heb je het alleen maar over software die de overheid gebruikt. En dan denk ik, ja, volgens mij is de overheid ook het instituut juist voor de maatschappij.
Ja.
Dus die stap moet nog wel gemaakt worden van oké, maar hoe kun je als overheid dan ook ervoor zorgen dat die maatschappij digitaal autonoom wordt? Want het is natuurlijk mooi om een rijkscloud te hebben, maar ik denk dan, oké, maar waar is onze onderwijscloud? Waar is onze cultuurcloud?
Ja.
Hebben we ook nodig. Dus ja. Er moeten nog best veel stappen worden gezet. En dan denk ik, dan zie ik eigenlijk twee dingen. En de ene is, woorden zijn mooi, maar we hebben echt concrete daden nodig. Bijvoorbeeld, zet nou eens hele strenge regels. Dus niet open source wanneer het kan, maar gewoon open source, bam. Dus open standen, gewoon verplicht. En ten tweede...
Binnenkort maar eens het gesprek aan gaan, Jantien, ja. Over die zondag in de maand om...
Dat vind ik echt een heel leuk idee. Laten we dat doen.
Ja, serieus bedacht. En wij willen gewoon ook wel een heel klein zetje geven tot een soort van bewustzijn. We weten niet of we dat op sectorniveau weten te bereiken. Maar ja, wie weet, het begint klein, hè?
Precies.
Ja, heel klein.
En erover praten is gewoon heel goed. Hoe meer we erover praten, hoe meer mensen erover na gaan denken.
Ja.
Dus laten we het vooral in de podcast invoegen.
Ja,
helemaal goed.
Nou, gaan we zeker doen.
Heel veel dank voor jouw bijdrage vandaag. Fijn dat ik een paar keer heb gehoord dat ik 10 punten heb verdiend met een overstap.
Ik ben tot 20 gekomen.
Ja. Maar het feit dat we vandaag YouTube hebben moeten gebruiken, dat is eigenlijk schande van de dag.
We hebben een hele mooie PeerTube-server met Public Spaces, Public Video. Ja. Dus als je nou even een mailtje stuurt, dan kunnen we misschien regelen dat we daar volgende keer op een andere manier...
Ja,
dat gaan
graag.
We zeker doen.
Ja.
Dat willen wij heel graag sowieso dat soort dingen uitvinden.
Ja.
Top.
Nou, dankjewel. En succes met al het goede werk.
Super.
Zou ik zeggen.
Dankjewel voor de uitnodiging.
Yes.
Ja, zeker. En we blijven je volgen. In ieder geval, toch nog steeds wel via LinkedIn. Omdat daar de meeste berichten worden gepost.
Jullie kunnen ons heel goed op Mastodon volgen.
En Mastodon.
Ja.
Gaan we dat ook even installeren.
Nou, is dat een mooie plek om, net zoals op LinkedIn, dingen te vertellen over waar je mee bezig bent?
Ja, het leuke aan Mastodon, eigenlijk vergeleken met andere sociale media, zoals bijvoorbeeld X. Het is ook, zeg maar, microblogging, dus heel korte berichten. Maar Mastodon is echt een heel fijne community. Dus er wordt heel veel interactie. Er wordt heel veel gereageerd ook op berichten. Dus het is wat minder zenden en het is wat meer interactie.
Interactie.
Ja.
Niet zoals Substack, waar het toch vooral weer veel zenden is geworden.
Heel veel zenden, ja.
En het is Amerikaans.
En je moet als je door wil lezen, moet je betalen.
Dat ook.
Nou, dan zie ik jullie op Mastodon.
Ja, je hebt ons. Goede reis terug en dankjewel.
Yes, hoi hoi.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van De Biep is Meer. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan via je favoriete platform. Heb je zelf of ken je iemand met een inspirerend verhaal? Neem dan contact met ons op via info@debiepismeer.nl. Graag tot de volgende keer.